Nou, fijn dat jullie er zijn bij deze avond. Met als thema dus eenheid en of in betrokkenheid. Of betrokkenheid in eenheid. Of betrokkenheid en eenheid. Het is maar net hoe je het bekijkt. Hè. Vanavond wil ik graag spreken over de eenheid in aanbidding. De derde avond is dit. Vorige keer hebben we het gehad over eenheid in oordeel. Dat was de eerste avond. De tweede, eenheid in zorg. Derde, eenheid in aanbidding. Vierde avond, eenheid in getuigenis. Er zit ook een beetje een soort volgorde in. Want geestelijk gezien, tenminste heb ik ontdekt, begint het allemaal met erkenning van dat wat het kruis veroordeeld heeft, opdat het leven van de Heer Jezus in ons en door ons heen kan functioneren in zorg. En dat leidt uiteindelijk ook weer natuurlijk tot een stuk aanbidding als gemeente, als groep, samen. Uit één mond, zegt Romeinen 15, de Vader van onze Heer Jezus verheerlijken. Dat is iets wat eigenlijk vanavond centraal staat, waarvan ik denk dat dat toch wel iets is wat aan het verdwijnen is. Ik zal het zo proberen uit te lichten, toe te lichten. En het vierde is eenheid in getuigenis, want ik denk dat als je Handelingen leest, Handelingen 2, 4, dat het getuigenis juist vanuit ging van een gezelschap wat eensgezind was in al deze zaken. Dat geeft een sterk getuigenis, want niemand durfde zich bij hen te voegen. En er kwam vrees over elke ziel enzovoort. Nou, of dat in die mate vandaag nog mogelijk is in ons land, dat weet ik niet. Ik hoop het wel natuurlijk. Maar vanavond over aanbidding. En daar wil ik een paar teksten voor lezen. Die heb ik er ook boven geschreven, boven de samenvatting. En het zal je niks verbazen als we met Johannes 4 beginnen. Johannes hoofdstuk 4. Want dat is een van de bekendste gedeelten over aanbidding. Johannes 4 vers 19 te beginnen. De Heer Jezus spreekt daar, zoals jullie weten, met die Samaritaanse vrouw. En zij had 5 mannen gehad, was met nummer 6 bezig. Zocht het geluk eigenlijk in een stuk acceptatie door allerlei verschillende mannen. En de 7e man die ze tegenkomt is de Heer Jezus, vers 19. En dan zegt de vrouw tegen hem: Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar: Geloof mij, vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers, de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. God is een geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Tot zover dit stukje. Dan uit 1 Korinthe 10. Stukje uit 1 Korinthe 10. Vers 14. Gaat even over de afgodendienst, dat stukje ervoor van hoofdstuk 8 tot en met 10 eigenlijk. En dan zegt hij vers 14, 1 Korinthe 10. Daarom, mijn geliefden, ontvlucht de afgodendienst. Ik spreek als tot verstandigen, beoordeelt u wat ik zeg. De drinkbeker van de zegening die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Want wij de velen zijn één brood, één lichaam. Want wij allen nemen deel aan het ene brood. Kijkt u naar Israël, naar het vlees. Hebben zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Ja, dus. En dan Hebreeën, nog een paar stukjes uit die brief. Hebreeën 2. Hebreeën 10. Dus eerst Hebreeën 2. Daar staat in vers 12, dat is het enige vers wat ik even wil voorlezen. Daar zegt hij: ik zal die ik, dat is de Heer Jezus, ik zal uw naam, dat is de naam van de Vader, aan mijn broeders verkondigen in het midden van de gemeente, zal ik u lofzingen. Dat is een heel belangrijk vers, daar gaan we zo nog naar kijken. En dan, tenslotte hoofdstuk 10, Hebreeën 10, waar we een heel bekend gedeelte vinden over priesterdienst. En priesterdienst is voor een deel het brengen van geestelijke offers, dus aanbidding, lofoffers. Vanaf vers 19, Hebreeën 10. Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis van God hebben. Laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water. Tot zover. Ik kan er wel meer teksten lezen, maar dat gaan we tijdens de studie wel doen. Ja, ik heb sinds een paar jaar dit thema aardig op mijn hart gekregen. Alleen, er zit een beetje een dubbele gevoel achter. Dubbel gevoel. Want enerzijds is het een van de mooiste thema's. Want aanbidding, een mens die aanbidt, is misschien wel een van de allermeest bijzondere zaken waar wij als schepselen mee bezig kunnen zijn, toch? Aanbidding betekent je op de grond werpen, neerknielen, vooroverbuigen voor de Allerhoogste God. En anderzijds proef ik dat hele aspect van aanbidding, zoals ik dat zie en zodat ik dat ook probeer uit te leggen, dat eigenlijk steeds meer verdwijnt in gemeenten. En ik heb ook erboven gezet, we leven in echt zeer moeilijke tijden. Ik weet niet of jullie dat ook een beetje zo ervaren. Want we leven in zo'n individualistische tijd vandaag. Dat het één zijn met elkaar als gemeente, als plaatselijke gemeente, jullie hier in Zeewolde, dat lijkt bijna onbegonnen werk in deze tijd. Hè? Want nou, ik kom natuurlijk overal, vorige week was ik in Veenendaal en de week daarvoor was ik in, dezelfde weekend was ik in Sliedrecht. En als je ook maar iets zegt, hè, dan krijg je al, ja maar ik vind het zo, ja nee maar ik zie het zo. En dus een eenheid in iets creëren of een eenheid in iets hebben is echt bijna onmogelijk, bijna. Hè? Het is wel mogelijk. En Paulus had al in Filippenzen 2 vers 21 geschreven, allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. En dan haalt hij daar in Filippenzen 2 Timotheus naar voren als een uitzondering daarop. Dus het belang van de Heer Jezus hoort boven ons eigen belang te gaan. En ook dat hele thema aanbidding heeft te maken met het belang van de Heer Jezus. Niet met ons belang, met ons gevoel of onze ideeën erover. Maar over hoe de Vader dat wil. De Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. En ze moeten, staat er dan in Johannes 4, hem aanbidden in geest en in waarheid. Nou ja, als we de belangen van de Heer Jezus willen zoeken, dan zullen we echt allereerst, zoals ik de eerste avond heb geprobeerd duidelijk te maken, het kruis moeten toepassen op alles van de oude mensen. Dat is een boodschap die men vandaag gewoon heel eenvoudigweg of niet wil horen, of niet, nog niet helemaal begrijpt. Dat laatste is niet zo erg, want bij mij duurde dat ook minstens 20 jaar voordat ik dat een beetje door had. En als je nou Johannes 20 even opzoekt, Johannes 12, excuses, daar zegt de Heer Jezus iets over de graankorrel, hè? De graankorrel, Johannes 12. Daar zegt hij dit. In vers 24. Voorwaar, ik zeg u, als de graan of de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar als ze sterft, draagt ze veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Dit zei hij voordat hij gestorven was, voordat hij opgewekt was, voordat het evangelie van de genade van God bekend was. Dus de mensen tegen wie hij dit zei, en dat geldt ook voor Matteüs 16, konden dit niet begrijpen, konden dit niet volbrengen, je eigen leven haten. Ja, de mens kon dat niet. En wij kunnen dat ook niet. Maar nu de Heer Jezus gekruisigd is en gestorven en opgestaan is, weten wij dat ons eigen leven, ons oude leven, het leven wat wij hebben georven van Adam, dat leven, dat heeft God op het kruis, in de dood geplaatst. Dat heeft voor hem dus geen enkele waarde. Maar sterker nog, dat leven van Adam heeft zijn zoon verworpen. Snap je? Dan moet je gaan leren inzien dat die oude natuur die in mij is, een haat heeft tegen God en zijn woord. Dus als ik niet eerst leer dat die graankorrel moet sterven, dus die tarwekorrel, dat mijn hele eigen ideeën en mijn eigen leven en mijn eigen gedachten en mijn eigen godsdienstige gevoel en alles wat erbij hoort, als ik niet leer dat dat allemaal aan de kant gezet moet worden, dan zal ik nooit vrucht voortbrengen. Dus ook nooit kunnen begrijpen wat echte aanbidding is. En ik hoop dat jullie dat van die eerste avond een beetje hebben gepakt, een beetje hebben overgenomen. Er woont in mij niks goeds, maar dat kun je vandaag bijna nergens kwijt, want mensen roepen voortdurend, ja, maar je bent uniek, maar je bent geweldig, God houdt van jou en God is, je bent een parel enzovoort, snap je? En dus worden mensen een beetje over het paard getild, sorry dat ik het even zo zeg, en leren dus niet wat hier staat, wie zijn eigen leven haat in deze wereld. Maar wie zijn leven verliest, dat oude leven, hè, wat God heeft weggedaan, die zal het vinden, die zal het eeuwige leven vinden. En dat leven is het leven van Jezus Christus. Dat heb ik de tweede avond geprobeerd uit te leggen. Als het leven van Jezus gaat stromen, dan pas krijgen we echte goddelijke zorg voor elkaar. Dat moet niet vanuit een boekje en vanuit verplichting, vanuit, de gemeente vraagt dat nou eenmaal van mij, ik moet iemand opzoeken, want dat hoort bij mijn christelijke leven. Nee, het moet van binnenuit zijn, innige ontferming, weet je wel, zachtmoedigheid, goedheid, liefde, vrede, blijdschap enzovoort. Dat kan pas gaan komen als dat oude leven genegeerd wordt, snap je? Dat is moeilijk, hè? Mag ik iets vragen? Wil je iets vragen?
Ja. Als je zegt, er moet eerst iets met je gebeuren, dat het vanuit je hart gaat komen.
Ja.
Maar kan het, of ben je dan halverwege op weg, dat het een combinatie is? Je wordt erbij bepaald, je wilt gehoorzamen.
Ja.
Dus dat doen we. Dat is een wilsbesluit.
Ja.
En je gaat het doen. Dus er zit zo'n spanningsveld van, ik wil het met mijn hart.
Ja.
Dat is ook heel veel, ik heb veel andere dingen. Ja. Ik wil het niet zo lang. Maar toch wil ik het doen, omdat ik...
Wat bedoel je met het? Ik wil het doen?
Nou, voor die ander zijn zeggen.
Ja, sorry. Ja.
Ja. Je zorgt aan elkaar.
Yes.
En het ene uitzicht is, je doet het omdat het moet.
Ja.
En het andere uitzicht is, dat je helemaal uit je hart doet.
Ja, dat laatste is...
Dat we wel naartoe moeten streven.
Doe dan aan innige ontferming. Ja. Het moet vanuit ontferming komen.
Als ik mezelf redeneer, dan doe ik dan uit het... willen volgen van Jezus,
doen
bepaalde dingen.
Ja.
Dus dan is het zeg maar half omdat ik het
moet.
Moet.
Want je wilt het gewoon.
Als ik het niet wil, dan doe ik het niet.
Nee, maar als je het wil, ben je al onder de genade, toch?
Ja. Maar er zit toch een stukje gevoel van verplichting, verantwoordelijkheid in uithouden.
Ja.
En een stukje je hart. Maar het is niet volledig dat het helemaal in de schoen. Nou, dat ga ik nou even doen.
Ja.
Ben je dan op weg, zeg maar?
Daar ben je absoluut op weg. Zodra je wil, is dat al vanuit het nieuwe leven. Ja. Je wilt het. En daar groeien we allemaal in. Toch?
Dat herken ik. Dat gaandeweg het willen groter wordt. Dan...
Ja, alleen ik moet dus leren mijn eigen bronnen, mijn eigen natuurlijke krachtbronnen om God te behagen, om dat in de dood te houden, in het oordeel te houden. En dus mij onderwerpen aan het woord en met hem bezig te zijn, niet met mezelf, zelfveroordeling of zelfverwijt. En dan groeit dat verlangen steeds meer en dan ga ik ook steeds meer ontdekken van, hé, hoe meer ik mij met de Heer Jezus bezighoud, hoe meer ik wandel door of in de geest. Dat is niet iets heel spectaculairs of mystieks. Dat is heel eenvoudig gevuld zijn met de Heer Jezus. En daar gaat het vanavond ook over. Want ware aanbidding is gevuld zijn met Christus en zijn heerlijkheden. Ja? En dat geldt ook voor die zorg. En dat geldt ook voor dat oordeel. Dat is, heeft allemaal te maken met het gevuld zijn met hem. Oordeel betekent met de gekruisigde natuurlijk. En de opgestaande is mijn leven, hij is mijn leven. Dus het willen en het werken, dat werkt God in jou. Omdat jij zelf afziet van je eigen pogingen. Ja? Nou, als het gaat om aanbidding, dan zegt de schrift, wij zijn een heilig en een koninklijk priesterdom. In 1 Petrus 2 vers 5, 1 Petrus 2 vers 9. Wij zijn een heilig priesterdom en een koninklijk priesterdom. Nou, een priesterdom is een groep mensen die naar God toe priesterdienst vervult. Nou, wat deden de priesters in het Oude Testament? Zij brachten offers. De offeraar was bezig in Leviticus 1 met het brandoffer. Hij haalde het uit elkaar, hij bracht het naar de priester. De priester legt het op het hout, wast alle ingewanden en laat het in rook opgaan. Ja? Nou, wij zijn zowel de offeraar als de priester. Wij zijn én bezig met de Heer Jezus, de ingewanden en de poten, hè, dat is zijn motieven, zijn gevoelens, zijn hart, zijn schenkels, de schouders, zijn kracht, het hele rund, schaap, duif, wat in hoofdstuk 1 staat van Leviticus, heeft al met de Heer Jezus te maken. Maar als je een priester bent, dan breng je dat wat je van hem gezien hebt naar de Vader. Dat is aanbidding. En in Leviticus 2 is het met betrekking tot zijn leven, het spijsoffer. Het spijsoffer werd in de oven gebakken, het spijsoffer werd in de braadpan gebakken. Het spijsoffer, meel, rein meel, zonder zuurdeeg. Dat betekent het volmaakte leven van de Heer Jezus werd onder de beproevende oordelen van de Heer, van de Vader, van de Heere God. Tijdens zijn leven was er volmaakte zuiverheid. En dat bewonderen wij als priesters. Wij bewonderen dat. En als er iemand in de gemeente is op een zondag of in een bijbelstudio, weet ik veel waar, op een huiskring, die spontaan tijdens een gebed of in een lied de Heer Jezus daarin verheerlijkt en zegt van Vader, ik ben zo blij met uw Zoon, hij heeft u verheerlijkt, hij heeft zichzelf in de dood gegeven, noem maar op. Dan is dat dus het priesterlijke van een gelovige die hij daar op dat moment uitvoert. Ja? Daar ga ik zo wel iets meer over zeggen. Nou, als we dus eenheid willen hebben in aanbidding, dan moeten we wel leren dat het wezen van aanbidding en de orde van de aanbidding volgens Gods woord gaan. Want in onze tijd van individualisme, ja, maar ik vind en ik denk en ik voel, moeten we gewoon eerlijk zijn en zeggen, zijn wij gelovigen die de Bijbel serieus nemen, ja of nee? Dan moeten we ook leren dat wat het woord zegt over aanbidding, dat we dat zo behoren te doen zoals het woord het van ons vraagt. Ja? En niet volgens onze eigen inzicht. Nou, ik heb hier drie teksten bovenaan onder elkaar gezet, waar je dus ziet dat Paulus zegt dat hij overal in elke gemeente hetzelfde leerde. 1 Korinthe 4, vers 17. Mijn wegen in Christus, zoals ik overal in elke gemeente leer. Toen had je nog een levende apostel, meerdere natuurlijk, en die gingen al die gemeentes langs, ze schreven brieven en ze corrigeerden alles wat er niet klopte. En ze zeiden, ho, stop, die persoon die moet uit de gemeente en de Galaten, jullie zijn betoverd en jullie moeten dit. Wij hebben die mensen niet meer, die zijn er niet meer, maar we hebben dat woord. Ja? Tweede tekst, ik prijs u dat u in alles aan mij denkt. Nou moet je dat eventjes proberen voor jezelf daarin te vullen. Ik prijs u dat u in alles aan mijn onderwijs denkt. Want zo vertalen wij onze relatie tot Paulus, die zij letterlijk hadden toen, maar wij niet, want hij is er niet meer. Maar als hij zegt, ik prijs u dat u in alles aan mij denkt, dan zegt hij dat alleen tot die gemeenten in Nederland die zeggen, ja, maar het gaat ons om wat Paulus zegt. Niet om wat ik vind, maar wat Paulus zegt. Ja? Maar lastig hoor, want vandaag zijn er al heel veel kerken die overgaan tot het aanstellen van vrouwelijke predikanten of vrouwelijke dominees, of weet ik van allemaal. En dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, ik sta dat niet toe dat een vrouw leert of gezag heeft over de man. Zij moeten zwijgen in de gemeente. En dan zeggen wij, ja, maar dat vinden we wel heel lastig, want dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Maar dat is wel de bedoeling, want dat is wat hij zegt. Dat u in alles, ik lees even verder, de inzettingen vasthoudt zoals ik die aan u heb overgeleverd. Zie je dat? Er zitten allemaal redenen achter. Gods orde is zegenrijk en is helend en is bedoeld om het zo te laten verlopen dat de belangen van Christus gezien worden. Want hij is het hoofd van elke man en de man is het hoofd van de vrouw enzovoort. Dus daar zitten bepaalde gedachten achter, maar daar ga ik nu niet op in. En de laatste tekst is 1 Korinthe 14, vers 37. Als iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk. Want er waren mensen in Korinthe die zeiden, ja, maar die Paulus zegt dit, maar ja, wij doen het lekker zo. Want ik ben ook een profeet. En ik ben ook geestelijk. En dan zegt hij, oh ja, als iemand dat meent te zijn, laat hij erkennen dat wat ik u schrijf een gebod van de Heer is. Zie je dat? Gebod van de Heer. Nou, vandaag vind ik het super fijn dat er heel veel mensen zijn die zeggen, Heer Jezus, u bent mijn Heer, ik gehoorzaam u in alles. Ja, toch? Maar als je dan komt op dit soort punten, dan zeggen ze, ja, nee, maar dat zie ik anders. Dat doe ik toch anders. Maar wat hij schrijft, dus alle brieven van Paulus is, en van Johannes en Petrus en Judas en Jacobus, is een gebod van de Heer. Dus het komt van hem vandaan. Ja? Ja, schiet maar.
Nou, ik sluit er helemaal bij aan. Ik ben er best wel vrij fel vrouwen en dat soort dingen. Ja. Dus had ik onlangs te lezen, en kwam ik dat stuk, dat hoofdstuk tegen over de vrouwen met bedekt hoofd.
Ja.
En dat is niet zomaar iets, dat is zo'n epistel.
Ja, dat klopt. Dat zijn 14 versen.
Dat weet ik niet, maar het was een aardig uitgebreid stuk. En ja. Dat is iets wat volgens mij, zwart voor alle gemeenten, ook de Bijbelgetrouwe gemeente, een gepasseerd station is.
Ja, klopt.
Hoe zie je dat dan? Want dat staat ook vrij exclusief.
Goeie vraag.
Ik heb geen antwoord.
De vraag is dus voor de thuisluisteraars over de hoofdbedekking. Dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp, hè? Om daar eventjes een antwoord op te geven. Nee, hoe zie ik dat? Nou, heel kort, dat is een gebod van de Heer, dus als de gemeente samenkomt, dan dient de vrouw een bedekking op haar hoofd te hebben vanwege de engelen, dus vanwege de toekijkende machten. En die bedekking bestaat niet uit haar haar of iets dergelijks, maar uit een sluier of iets anders. Waarom? Omdat de heerlijkheid van de vrouw is de man. Ja? Of zij is de heerlijkheid van de man, zo moet ik het zeggen. Want als je een huwelijk hebt, dan kijkt iedereen naar de bruid. En hoe mooier de bruid, hoe meer eer de man krijgt. Dus de vrouw is de heerlijkheid van de man, maar die heerlijkheid mag niet gezien worden. Als je samenkomt, is namelijk Christus het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En op het moment dat de man zijn functie uitoefent, dat is namelijk publiekelijk, hè? Publiekelijk spreken of profeteren, zo wil zeggen, dan wordt het hoofd van, want hij is namelijk onbedekt, Christus wordt geëerd. Maar zodra een vrouw dat gaat doen, onteert zij haar hoofd. Want haar hoofd is de man. En die mag niet gezien worden in haar publieke functie. Dat is even een kort antwoord. Dus als de engelen toekijken en de gemeente doet het niet, dan heb je dus, dan handel je dus in strijd met de scheppingsorde zoals hij dat heeft verordend in 1 Korinthe 11. Ja, daar kun je nog heel lang over praten. Kijk, sommige mensen zeggen, 1 Korinthe 11 gaat over de algemene situatie. Als vrouwen bidden of profiteren met ongedekt hoofd. Nou, daar kan ik ook wel in meegaan. Het is niet heel duidelijk of hij nou bedoelt publiekelijk of thuis in een privé situatie. Maar ik heb het idee dat hij gewoon bedoelt, als er mannen aanwezig zijn. Anders zou het natuurlijk geen zin hebben als je met 4 vrouwen gaat bidden, dat je allemaal een bedekking op doet, want er is geen man aanwezig. Maar juist als ze samen zijn, dat op die manier het hoofd van de vrouw of de heerlijkheid van de vrouw niet gezien wordt. Dat is een beetje mijn indruk daarvan. Ja? Dus een vrouw kan bidden of profiteren, maar dan moet ze dat doen op zo'n wijze dat zij laat zien dat ze onder het gezag staat van die man en dat ze die heerlijkheid van haar, dat die man dus niet aan die engelen dus toont. Ja, hoe dat precies werkt, weet ik ook niet. Maar zo zie ik dat. Ja? Nou, doen bijna niemand meer. Dus, ja.
Het gaat misschien ook een beetje om van, moet je bepaalde teksten letterlijk nemen of niet?
Ja.
Misschien een voorbeeld wat we wel kennen is van, in de veel traditionele kerk gingen ze vroeger, en nu nog wel, lopen naar de kerk.
Ja.
Ze mochten niet de fiets, en niet met de auto.
Nee.
Want er staat een tekst in de Bijbel, zij die wandelen worden moeder nog mat. Er staat ergens een spreuk of zo.
Hmm.
Dus die tekst volgen ze letterlijk op. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, moet je die dingen net met je hoofd denken, moet je dat letterlijk nemen, want dan zou je dat gewoon in de kerk moeten invoeren.
Ja. Ja, kijk, daar kom je op de vraag van hermeneutiek, de uitleg van de schrift. Ja, dat is zo'n complex onderwerp. Zij, die wandelen worden nog moeder, nog mat. Ja, weet je, als je dat letterlijk gaat vertalen en letterlijk over het wandelen, zalig de mannen niet wandelt, kan je dan zeggen, dan moeten we weer niet wandelen. Dus, maar in dit geval, als de apostolische inzettingen worden gegeven in de brieven, dan gelden ze altijd, te alle tijden, voor elke gemeente. Alleen de vraag is, zoals ook jij net terecht zegt, is van wat is dan uiteindelijk de bedoeling van de apostel? En dat is in dit specifieke onderwerp over die hoofdbedekking nog niet zo heel eenvoudig. Want omdat hij in vers 17 over de samenkomsten begint, van hoofdstuk 11, en in vers 2 tot 16 over die hoofdbedekking, zeggen sommige uitleggers, oh, het gaat niet over de samenkomsten, maar ik denk juist dat het wel over de samenkomst gaat, omdat mannen en vrouwen dan samen zijn. Maar goed, dan zit je met het lastige probleem van wat betekent dan als vrouwen bidden of profiteren met gedekt hoofd? Want ze mogen immers in hoofdstuk 14 niet spreken in de gemeente. Zit je daarmee mee? Dus het is nog niet zo makkelijk. Ja? Maar ik ga dat even parkeren, want we gaan het nu even... Maar goede vraag hoor, trouwens. Ja? Nou, bijna alle samenkomsten van de evangelische gemeenten zien die vandaag als volgt uit. Je komt binnen, je zingt een lied, je krijgt een mededeling, je ziet nog een paar liederen, je hoort een preek, je ziet nog een paar liederen, je gaat naar huis. Even heel kort door de bocht. 1 keer in de 2 of de 4 weken viert men avondmaal. En dat is op zich prima. Ik bedoel, ja, daar gebeuren mooie dingen. Er zijn opbouwende samenkomsten. Ik heb al 30 jaar ervaring mee. Dus, alleen, het punt is een eredienst, zoals wij dat nu gewend zijn, wel een eredienst zoals de Heere God het bedoeld heeft? Dat is de vraag. En als je een eenheid wil gaan hebben in en wat aanbidding is, dan zul je ontdekken dat een eredienst, punt 1 is, dat wat in de harten van de mensen is, wat betreft de Heer Jezus, komt naar buiten. En punt 2, dat gebeurt rondom de zichtbare tekenen van wat daar staat. De brood en de wijn. Dat is een eredienst in mijn optiek. Als je even Psalm 111 wil opzoeken, dat is zeer interessant, dat kwam ik vandaag tegen. Psalm 111. Hè? 111. Ja. Er staat dit. Halleluja, daar begint het mee, hè? Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Let op, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. Nou, wat is vandaag de kring van de oprechten? De gemeente. Heel goed. Dus ik zal de Heer loven in het midden of in de kring van de oprechten. Dat zijn dus mensen, wat ik ook de eerste avond heb gezegd, die naar geloof en leven beproefd zijn. Waarvan je kan zeggen, nou, die hebben een goed getuigenis. Geloof in de Heer Jezus. Tuurlijk maken allemaal fouten, maar het zijn mensen die, waarvan wij kunnen zeggen dat ze betrouwbaar zijn. Ja? De werken van de Heer zijn groot. Nou komt het. Zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Nou, wat zijn de werken van de Heer? Dat was toen. Hij had ze uit Egypte bevrijd. Hij had ze door de woestijn geleid. Hij had ze in het beloofde land gebracht. Maar wat is dat voor ons? Wat zijn voor ons de werken van de Heer? Ja. De verlossing in Christus. Alle gevolgen van het kruiswerk en de opstanding van de Heer Jezus, die horen wij te onderzoeken omdat we de vreugde inbeleven. En nou, en als je dat onderzoekt, daar kom ik dan zo nog even op aan de hand van Maria van Bethanië, dan raak je gevuld met de, hoe zou ik het zeggen, met de grootheid en de schoonheid en de heerlijkheid van de Vader, zoals die in de Zoon geopenbaard is. De genade, waarheid, liefde, heiliging, alles wat het kruis toont en de opstanding, ja, dat breng je in aanbidding naar hem toe, maar dan wel in de kring van de oprechte. En we zijn dan dus niet met onszelf bezig, dat is mijn punt vanavond, maar met hem, en dat is echt heel wezenlijk. Omdat we toch weer, omdat we dus een beetje afgeweken zijn van die orde van God, we komen niet meer iedere eerste dag van de week samen rondom die tekenen. En dus hebben we ook niet meer iedere week gemeenschap van het bloed en de gemeenschap van het lichaam. Ik heb dat net voorgelezen, 1 Korinthe hoofdstuk 10. Hè? En dus zijn we minder gevuld met de Heer Jezus, met zijn persoon, met zijn werk. Daar zijn we gewoon minder vol van. We weten het nog wel. En dat kun je ook merken, want de liederen die we zingen zijn vaak, ja, hij heeft ons geschapen en hij heeft het hele heelal gemaakt. Of het zijn liederen waarin we wat van God vragen. Geef me dit of geef me dat. En dan zeg ik, nee, dat is geen aanbidding. Je bent niet samengekomen om, op de eerste dag van de week dan, hè, om op die manier je te uiten, maar om hem groot te maken. Staat op Psalm 111 zo mooi. Ik zal de Heer loven met heel mijn hart in de kring van de oprecht en in hun gemeenschap, want de werken van de Heer zijn groot. Zijn daden, vers 3, zijn vol majesteit en glorie, enzovoort. En wat staat er dan in vers 4? Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Nou, wat is dat dan voor ons, dat gedachtenis? Dat is... Wat denk je? Nee. Doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dit, niet kerstvieren of zo. Van hij is geboren op, in een stal. Nee, doe dit tot mijn gedachtenis. Hè? Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat je dan met hem bezig bent, begrijp je? Je ziet iets voor je, brood en wijn, en je wordt gewoon bij zijn dood bepaald. Als je dat niet hebt, is mijn ervaring hoor, ga je toch met andere dingen bezig. Toch weer met je eigen behoeften, met je eigen problemen. Dat zie ik ook vaak in samenkomsten. Dan wordt er gebeden en alleen maar wordt er gebeden voor Henk en voor Kees. En het allemaal goed, maar dat is geen aanbidding. Snap je? Ik zeg niet dat het verkeerd is hoor. Maar ik mis dan dat wat de Vader toekomt, wat de Zoon toekomt. Namelijk wat in onze harten van hem is. En als dat er niet is, ja, dan is dat ons probleem. Als er niks is, komt er ook niks uit. En het is mijn overtuiging dat wij nu in een tijd leven waarin we nodig hebben dat we gevuld zijn met de persoon van Christus. Veel meer gewoon. Het is veel te mat en veel te weinig en veel te slap en veel te makkelijk en te oppervlakkig. Sorry dat ik een beetje... Maar dat vind ik van mezelf ook. Ja? En het zou zo heerlijk zijn als je samenkomt en je hoort je broer en je zus gewoon de Vader groot maken. In een lied of in een gebed, snap je? Dat stimuleert gewoon de aanbidding van je eigen hart weer. Want je bent ook wel eens in een samenkomst, dan kom je op een zondag, ben je een beetje, ja, een beetje mat. Je hebt de hele week vergeten om met de Heer bezig te zijn. Dat gebeurt mij ook wel eens. En dan kom je in zo'n samenkomst. Ja, wat heb ik dan aan maak mij rein voor u of zo? Of... Snap je? Ik wil graag horen wat iemand van hem vindt. Dat baalt mij op. En dat is ook iets wat in Johannes 4, hè, Samaritaanse vrouw, bedoeld wordt. Dat hij zegt, er komt een uur dat u niet op deze berg, hè, of op die berg, de Vader zult aanbidden. Maar er komt een uur, en dat is dus vandaag, de tijd is nu, niks zichtbaars meer, niet meer een berg. Of een altaar, of weet ik wat, een priester met een of ander gewaad. Er is helemaal niks meer te zien, alleen maar mensen die komen samen. En heb je daar, daar kom ik dan zo nog even op die brood en die wijn. Ja? Er staat dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers de Vader, let op, zoekt zulke personen. Zal ik het anders zeggen? De Vader zoekt personen die van zijn Zoon vol zijn. Want dat is hij namelijk zelf ook. Want in Numeri 21, meen ik, noemt de Heere God dat wat Israël op het altaar bracht, zijn voedsel. Het is zijn voedsel. Dat betekent dat hij, als hij iets van zijn Zoon proeft, hè, of het nou een beeld is, een rund of een schaap of een duif, weet ik wat, dan is dat voor hem een vreugde, een aangename geur. Waarom? Omdat hij vol is van zijn Zoon. En hij zoekt mensen die dat ook zijn. Dat is eigenlijk aanbidding. Hij zoekt niet mensen die zeggen, ja, Heere God, dank u wel, u bent zo groot, u heeft de wereld geschapen. Nee, de Vader. Wie is de Vader? Wie genade en waarheid zijn in hem openbaar geworden. Genade op genade hebben wij ontvangen in hem. De Vader, alles wat op het kruis openbaar geworden is aan liefde en heiligheid en waarheid, dat is de Vader. En hoe kennen wij de Vader? Door de Zoon te kennen. Maar daar zijn we zo weinig vol van. Ik was afgelopen tijd was ik ergens in een samenkomst. En er was op zich een prediking, hè, dat was een stukje genade, maar ook weer een stukje wet. Weet je wel? Een stukje van dit. Maar toen ook weer van, nee, maar jullie moeten wel dit doen, want anders dan... Dus er werd enerzijds iets gezegd van, dit heeft God gedaan. Maar anderzijds werd er weer een schuldgevoel neergelegd van, als je dit niet doet, ja dan... Dus, nou ja. Ik hoop dat jullie het een beetje... begrijpen. Wat is nou geest in geest en waarheid? In geest betekent, hey, we zijn in Zeewolde. We zijn gewoon in een zaaltje hier. We zijn niet op een heilige berg of zo. We hebben ook geen mensen die heel erg geestelijk een positie hebben en zich onderscheiden van de rest door allerlei rare kleding. We zijn gewoon met elkaar. En we zijn hier gewoon in het centrum van Zeewolde. En we kunnen hier dus aanbidden in geest. Want God is een geest. Nou, waarheid betekent dat de Vader in de Zoon ten volle geopenbaard is. Paulus heeft het in Efeze 3 vers 19 over dat wij dus kunnen worden vervuld met de volheid van God. Met de volheid van God. Hij heeft ons in zijn Zoon uitverkoren. Hij heeft ons in zijn Zoon voorbestemd om in zijn eigen huis te wonen voor eeuwig. Hij heeft ons voorbestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, ja toch? Hij heeft voor de tijden van de eeuwen... Nou, hoe heet jij?
Mieneke.
Mieneke, en dat is je man?
Ja.
Met
Nico.
Nico en Mieneke. De Vader heeft voor de tijden van de eeuwen al over Nico en Mieneke gesproken met de Zoon. Weet je dat? Van, maar die wil ik erbij hebben. En die wil ik ook tot een monument maken van mijn heerlijkheid. Dat is de volheid van God. Daar kun je niks aan toevoegen, kun je niks aan afnemen, ook niet je werken of je pogingen. Dat is waarheid, aanbidden in waarheid. Dat je de Vader bewondert gewoon in de Zoon. En hij heeft al onze ongerechtigheden en onze zonden en onze vijandigheid heeft hij op zijn Zoon gelegd. En die beide gingen tezamen, zegt Genesis 22, die beide gingen naar het kruis. De Vader heeft ook op het kruis geleden. Toen hij zijn Zoon zag. Ja? Waarom? Hij wilde dat gezelschap erbij hebben. Nou. En dat vertelt de Heer Jezus notabene aan een Samaritaanse vrouw. Waarom? Omdat Nicodemus was een geleerde man. Schriftgeleerde. Je moet opnieuw geboren worden. Maar die Samaritaanse vrouw zocht. Wat zocht ze in die mannen?
Bevestiging.
Ja, bevestiging. Zoals zoveel vrouwen dat doen, hè. Bevestiging, aandacht, liefde. En dan zegt hij tegen haar, ja maar, als je nou eens de Vader zou kennen, dan heb je dat helemaal niet meer nodig, al die mannen. En dat klopt ook, want zodra ze dit hoort, dan rent ze de stad in, weet je wel, waar ze eerst niet meer durfde, want ze ging op het heetst van de dag water putten. En ze vertelt ze openlijk over de Heer Jezus, ze schaamt zich nergens meer voor. Nou, dat is waarom hij dat tegen haar zegt. We zoeken allemaal bevestiging, toch? We zijn allemaal beschadigd en weet ik veel, de een nog erger dan de ander. Maar als je de Vader leert kennen, is dat allemaal voorbij. Want hij heeft ons in zijn Zoon uitgekozen, voorbestemd, voorgekend, veilig gezet in hem. We hebben een erfdeel, we zullen alles beërven, nou enzovoort. Dus het is één grote uitstorting van zijn liefde voor ons. Nou, als je daar nou eens wat voller van zou zijn in een samenkomst, ja, dan kom je een beetje in de buurt van aanbidding. Ja? En de naam van de Vader is trouwens de kroon op al zijn namen. Yahweh, en ik ben die ik ben. We zingen wel eens een lied, ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Nou, de Vadernaam gaat er ver bovenuit, kan ik je vertellen. Want de Vader impliceert dat er een zoon is, toch? Nou, en als de zoon genoemd wordt, betekent dat er ook een vader is. En dat zijn hun namen, hè? De zoon is een naam en de vader is ook een naam. Het is niet een titel, dat is een naam. En dus als er een vader is en er is een zoon, hebben ze samen iets tot elkaar. Namelijk eeuwige liefde, het eeuwige leven en een plan. Namelijk dat er mensen zijn die daarin mogen delen in die liefde tussen de vader en de zoon. En dat mogen wij, want onze gemeenschap is met de vader en met de zoon. Nou, al die geweldige zegeningen zijn in de persoon van de Heer Jezus de werkelijkheid geworden. En dan zegt hij, heb ik dit voor jullie gedaan? Ik ben aan het kruis gestorven, ik heb mijn leven gegeven, ik heb het afgelegd. En nou wil ik dat jullie dit tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls, als u dit brood eet en deze beker drinkt, zo dikwijls. Doe dit nou om aan mij te denken. Ja, en Paulus die grijpt dat aan. Om een stukje over lofprijs en aanbidding erin te verwerken. Want onze gemeenschap is dan van het bloed, niet met het bloed, maar van. En de gemeenschap is niet met het lichaam, maar van. Dus we zijn dan in een atmosfeer die gekenmerkt wordt door zijn offer. Snap je? We raken onder de indruk weer. Dus ik heb dat ook een beetje scherp aan de onderkant gezet van bladzijde 1. Het zijn maar twee bladzijden, maar ik weet dat sommige mensen hier ook wel eens er wat van gezegd hebben. En dan krijg je altijd weer dat mensen gekwetst zijn. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar je moet niet gaan vragen wat God al gegeven heeft. Dat is geen aanbidding. Maak mij rein voor u. Je bent rein voor hem. Ik snap de vraag wel. En maak me in de praktijk heilig. Nou, mag je prima bidden of zingen. Maar niet als je samen bent gekomen tot een eredienst. Snap je? Want dan beledig je eigenlijk soort van het werk van de Heer. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Ken je dat lied? Nou, dat kun je toch niet gaan zingen als hij zegt, terwijl u de Vader dankt die u ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons bekwaam gemaakt. En dan gaan wij zeggen, ja, maar ik sta toch nog steeds voor u zondig en onrein. Dan ben je met jezelf bezig. Nou, dat is eigenlijk een beetje het punt. Daar moeten we echt mee ophouden, volgens mij. Nou, dan gaan we even naar 1 Korinthe 10, oké? 1 Korinthe 10. 11, excuses. Ik heb echt een bril nodig, volgens mij. Ik zie het niet meer zo goed. Ik word ook al 50, hè, binnenkort. Hè? Gaat, ja, maar die ogen wel, ja. Jongen, jongen. Vers 20 van 1 Korinthe 11. Wanneer u nu op één plaats samenkomt, is dat niet zeer een avondmaal eten. Want ja, bij het eten neemt ieder zijn eigen avondmaal. En de een is hongerig en de ander dronken. Dus hij zegt, jullie komen samen op één plaats. Maar dan in plaats van het avondmaal te vieren, of te eten, want vieren is ook weer niet. Hij zegt eten, zitten jullie het als een maaltijd te gebruiken om je honger te stillen. Snap je? Dus, maar de implicatie is, als je op één plaats samenkomt, wat zou je dan wel moeten doen? Nou, het eten van het avondmaal. En dat is omdat hij het altaar is. De Heer Jezus is het altaar. En in het Oude Testament had je ook een tafel van de Heer. Hè? Daar werden offers op gebracht. Malachi hoofdstuk 2. Of 1. Geloof ik dat het is, 1 jaar. Dan zegt de Heere God, jullie brengen onreine offers op mijn altaar. Onreine dieren, blinde en kreupele dieren, die offeren jullie aan mij. Maar in het Nieuwe Testament wordt het avondmaal ook de tafel van de Heer genoemd. Want je offert namelijk iets. Wat offer je daar? Wat offeren wij als wij samenkomen aan hem? Hè? Nee, wat offeren wij? Wat heb ik net gezegd? Wat geven we aan hem? Wat komt er uit ons hart omhoog? Als het goed is. We zien die tekenen en wat gebeurt er dan? Ja. Dan komt er een stuk. Wat, en dat is het wezen van aanbidding is. Wie de Heer Jezus voor mij is, zeg ik tegen de Vader. Niet wie de schepper voor mij is. Dat is ook allemaal mooi, maar dat is niet aanbidding. De Vader zoekt zulke aanbidders. Niet God. Dat is Hebreeën hoofdstuk 10, daar kom ik zo op. Maar de Vader, die zegt, ik wil zo graag weten wat er in jouw hart van de Zoon is. Ja? Nou, maar kun je nou voorstellen dat we dus soms zo weinig vol zijn van de Heer Jezus als we naar een samenkomst gaan? Heb ik natuurlijk ook. Ik moet vaak spreken, maar als ik niet hoef te spreken, dan ga ik naar een samenkomst. En dan denk ik van ja, punt 1 is geen avondmaal, dus kan ik niks zeggen. Maar mocht er vrij gebed zijn, en dan heb je ook wel eens een moment van vrij gebed, hè, dan probeer ik iets te uiten van wie de Heer Jezus voor mij is. En we hadden één broeder in een gemeente waar ik een tijdje ben geweest. En als die begon te bidden, dan werd het heel stil. En hij bracht gewoon, hè, want had je dan zuster A en die ging bidden. En hij kwam, Vader, wat is uw Zoon toch? En dan ging hij helemaal beschrijven wat de Heer Jezus voor hem was. Weet je wel? En dan viel er echt een soort heilige stilte van, wauw, wat mooi. Dat kwam echt uit zijn hart, door de geest. Nou, en zoals de Israëlieten ook dus gemeenschap met het altaar hadden, via het eten van de offers, zo is dat ook bij ons. Want wat eten wij? Wij eten natuurlijk een stukje brood en we drinken een slokje wijn. Maar ten diepste zien wij daar de Heer Jezus, toch? En we verkondigen zijn dood en we denken aan hem. We zijn bij hem bepaald. We worden gedwongen om aan hem te denken bijna, omdat we niet anders kunnen. We hebben die tekenen voor ons. Nou. En als je nou even zien, Hebreeën 13 wil gaan, dat heb ik niet voorgelezen. Hebreeën 13. Daar staat dit. In vers 10. Wij hebben een altaar. Zie je dat? Waarvan zij die de tabernakel dienen geen recht hebben te eten. Dat zijn dus de Joden, de ongelovige Joden die nog de tempeldienst verrichten. Hij zegt nee, de geestelijke, werkelijke, het werkelijke altaar, dat hebben wij. Dat is de Heer Jezus zelf. En dan zegt hij in vers 13, laten wij daarom tot hem uitgaan, buiten de lege plaats. Dat betekent dus los van religieuze uiterlijke zaken, zoals, nou ja, noem het allemaal op, gebouwen, reliquieën enzovoort. Terwijl wij zijn smaad dragen, want we hebben enzovoort. Nou, en dan vers 15, laten wij dan door hem voortdurend een lofoffer brengen aan God. En hier is dus niet de Vader, maar God, de drie ene God. Hebreeën is een boek over de heilige God. Johannes gaat over de Vader. Nou, voortdurend een lofoffer brengen aan God. Dat is onze eredienst. Dat is onze aanbidding. Door hem staat er, door de Heer Jezus. Dat gebeurt dus tijdens die momenten dat we met hem bezig zijn. Dat we aan hem denken. Volgens 1 Korinthe 10, gemeenschap hebben van het bloed en van het brood. En dus ook in het besef dat er zoveel meer zijn. Eén brood, één lichaam. En dat heb ik erbij gezet. Op de achterkant van je samenvatting. Wanneer de liefde van de Vader in de Zoon spontaan wordt bezongen, in liederen vol lof en dank of geprezen en in de gebeden, terwijl de harten van de aanwezigen gevuld zijn met aanbidding, dan is dit de eredienst naar Gods gedachten. Ja? Nou, wanneer ben je voor het laatst in een samenkomst geweest dat je dacht, ik wil eigenlijk wel eens wat voorlezen. Of ik wil wel eens de Vader gewoon danken in een gebed, of wat dan ook. Want iedereen heeft iets, zegt 1 Korinther 14, toch? Want dat is aanbidding. Aanbidding is spontaan, is dat wat in de harten is. Dus ik zal het nog even voorlezen. Wanneer de liefde van de Vader in de Zoon spontaan wordt bezongen, in liederen vol lof en dank en geprezen in de gebeden, terwijl de harten van de aanwezigen gevuld zijn met aanbidding, dan vervult de gemeente de eredienst naar Gods gedacht. Romeinen 15, terwijl u, zegt het, heeft het over Joden en Heidenen, uit één mond de Vader verheerlijken, dat is aanbidding.
Deze gedachte even vasthouden en
ja.
Even thee of koffie.
Ja, dat vind ik een goeie. We houden hem even vast en we drinken even wat thee en koffie. Dan gaan we zo door. Goed, we gaan verder, mensen. Kijk, de Heere God heeft een hele unieke manier van onderwijzen. Wij onderwijzen mensen door gestructureerd alles onder elkaar te zetten. Ja, dat mag. De kar mag weg. Maar God instrueert ons met kleine stukjes, verspreid door zijn woord, met allemaal aanvullend onderwijs over bepaalde thema's, zodat wij gedwongen zijn om te zoeken, te vergelijken en te overdenken. Want als je iets overdenkt, blijft het langer hangen dan als je het gepresenteerd krijgt, punt 1, 2, 3, oké. En dat is met dit ook. In elk gedeelte van het woord staat weer een ander aspect van aanbidding. In Leviticus vinden we een prachtig beeld van de individuele aanbidder. Want ik zei het al, in Leviticus 1, ik ga het nou niet voorlezen, maar dan zegt God, als iemand mij een offer wil brengen, vrijwillig, dan kan het zijn van een rund of van een schaap of van een duif. Nou, dat stelt gewoon drie verschillende maten voor van hoe een gelovige de Heer Jezus kent. Als je een rund hebt, is een vrij groot beest. En daar ben je ook vrij lang mee bezig om dat te offeren. Daar staat ook de meeste tekst over in Leviticus 1. En een schaap is weer wat minder en een duif is twee regels, geloof ik. Je hebt gewoon mensen in de gemeente die nog maar net tot bekering zijn gekomen. Ja, die hebben een duif. Die hebben nog niet zo heel veel zicht op de Heer Jezus. Dus je hebt mensen die hebben een schaap, die zijn al wat verder op de weg. De jongelingen, om het zo maar te zeggen. En je hebt ook de vaders in het geloof. Die weten dat de Heer Jezus zijn ingewanden, gewassen door water, dat het woord van God toont dat hij volmaakt is. En ze kennen al de aspecten van zijn leven, daar hebben ze doordacht en daar zijn ze mee bezig. En dat kunnen ze dan als een stuk offer opzenden naar de Vader in hun privéleven, maar ook in de samenkomst. Als bijvoorbeeld iemand zegt van, Vader, ik dank u dat uw zoon voor mij gestorven is, dat hij mijn zonde heeft gedragen. Nou, dan is dat een soort duif. Maar als iemand zegt van, ja, Vader, ik dank u omdat de Heer Jezus als de eeuwige God, de eeuwige Zoon naar deze aarde is gekomen, vrijwillig, en zijn leven vrijwillig heeft afgelegd, en vrijwillig heeft genomen omdat het gebod van de Vader was, en hierom heeft u hem lief, Vader, en hij heeft in dat ontledigen, heeft hij u verheerlijkt op het kruis. Dan gaat het niet eens over ons. Dat is een rund. Snap je? Dat is veel meer van wie de Heer voor de Vader is, in plaats van wie die voor mij is.
Ik denk aan de veelheid van woorden.
Zeg je?
Als jij dat zo doet, dan moet ik dus denken aan die tekst van de zeven veelheid van woorden. Dat is een beetje een naam, maar
ja.
Ik word er niet blij van.
Niet blij?
Nee.
Oh.
Ik vind het wel heel erg.
Ja, nou, ik noem een voorbeeld, maar ik kijk, als je de diepten van zijn persoon gaat kennen, dan ontkom je natuurlijk niet aan om wat meer woorden te gebruiken als dat je wat minder zicht hebt op de dingen, snap je?
Nee.
En, snap je niet?
Nee, ik krijg het op kriebels rijden. Als je een
wissel
hebt,
ja?
Iemand die heeft
zoveel... Ja, dat is oké, op die manier. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Dat moet ook niet. Je moet niet bidden om gezien of gehoord te worden. Nee, misschien was dat dan een verkeerd voorbeeld, maar ja, ik bedoel eigenlijk te zeggen van, als iemand het alleen op zichzelf betrekt, dan is dat prima. Hè? Want hij heeft ons verlost en hij heeft ons Niks mis mee. Maar dat is toch wel een beetje het stadium van een pas bekeerde. Maar als iemand wat meer te weten en te zeggen heeft over wie hij voor de Vader betekent, dus dan laat hij zichzelf helemaal buiten beschouwing, hè? Dan is dat al wat verder. Snap je wat ik bedoel? Dat bedoel ik eigenlijk. Dan heb je al wat meer zicht op het brandoffer. Want het brandoffer was een offer wat eigenlijk voor de Vader bedoeld was. Dan gaat het helemaal niet om onze zonde of om wat komt pas bij het zondoffer. Maar dan gaat het om wat het voor het hart van de Vader betekende. Dat er een mens was die zichzelf helemaal aan hem gegeven heeft om hem te verheerlijken. En dat soort aanbidding is ook heel erg kostbaar. Alles is kostbaar, want ook de duif is een aangename geur voor de Heer. En ook het hund, dus het maakt niet uit. Als je iets van hem gezien hebt en je uit dat, dan is dat aanbidding. En veelheid van woorden is natuurlijk nooit goed. Ik weet nog vroeger toen ik net tot bekering was gekomen, was ik ook in een bepaalde gemeente. En er was er één broeder en dan wist je al, als die gaat bidden, dan duurt het minstens 10 minuten. Dus dat, die gaf een halve bijbelstudie in zijn gebed, weet je wel. Zoals dat ook in Exodus 12 staat, want dat was met het... En inderdaad was dat soms een beetje... Maar ja, aanvaard elkaar dan maar een beetje, ja. Goed. In Handelingen 20, als je even naartoe wil gaan, Handelingen 20, dan zie je daar weer een ander aspect van dat avondmaal of die eredienst, wat weer heel anders is dan in 1 Korinthe 10 of in Johannes 4. Handelingen 20, vers 7... Er staat overigens in vers 6 dat ze 7 dagen verbleven in Troas. Dat is belangrijk. 7 dagen. Handelingen 20, vers 6. En vers 7, toen wij nu op de eerste dag van de week, zondag dus, vergaderd waren om brood te breken. Dus Paulus was op weg naar Jeruzalem. Hij had haast, dat kunnen we lezen ook in het vervolg van het hoofdstuk, in vers 16... Maar hij bleef toch 7 dagen in Troas. Want, is mijn overtuiging, maar dat kan ik niet bewijzen, hij wilde brood breken op die 7e dag. De 8e dag, de eerste dag van de week. Brood breken is hier gewoon een uitdrukking die slaat op het avondmaal. Met de broeders. Alwaar. Dus wat leren we hiervan? Eerste dag van de week. En wat leren we hier ook van? 7 dagen daarvoor... En dat voert misschien een beetje te ver om dat nu allemaal uit te gaan werken. Maar in Exodus zie je dat ook met het Paascha, dat er 7 dagen van ongezuurde broden zijn. En je zou kunnen zeggen dat voordat wij samenkomen met elkaar op de eerste dag van de week, hebben we 7 dagen daarvoor waarin wij met hem individueel bezig kunnen. En hem in onze individuele levens kunnen aanbidden. En in onze individuele levens, volgens Psalm 111, ik lees nog een keer voor. De werken van de Heer zijn groot, ze worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Dus dat we ook met zijn woord bezig zijn in die dagen daarvoor afgaand. Zodat we iets hebben in onze harten om dat op die eerste dag van de week te brengen. Opdat de broeder en zuster die er ook is opgebouwd wordt. Ja? Ik zit daar niet voor mezelf, maar voor de ander. Dus dat leer je dan. En daar staat het trouwens achter. Sprak Paulus. En dat is ook de volgorde van Gods orde. Dat is, als je samenkomt, ga je eerst iets brengen. Namelijk rondom die tafel van de Heer, mijns inziens. Je brengt je aanbidding. En dan ga je iets ontvangen. Dan krijg je onderwijs. In dit geval van Paulus. 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 is wat wij brengen. En 1 Korinthe 12, 13, 14 is wat wij ontvangen. Namelijk, de een heeft een leer, de ander heeft een openbaring of een lied. Maar dan wordt de gemeente gesticht of opgebouwd. Dat is de orde zoals die is bedoeld, denk ik. Nou. Eenheid in aanbidding is dus een gemeenschap samen hebben. Waarin we de Vader en de Zoon aanbidden in geest en waarheid. En dan denken we niet meer aan onszelf of onze behoeften of verlangens. Maar dan zijn we, ik heb het achtergezet, maar verheerlijken wij de Vader in de Zoon en prijzen wij het Lam dat onze zonde op zich nam. Ja? Als dat nou eens zou gaan ontvlammen een beetje. Dat is opwekking. Opwekking is dat de mensen gevuld worden met de heerlijkheid van de Zoon van Christus. En in hem dus de Vader leren kennen en hem aanbidden en hem groot maken. Maar dan moet je wel onderzoek doen in de schriften naar die werken op het kruis. Wat is daar gebeurd? Wat betekent dit allemaal? En daarvoor zijn ook deze avonden natuurlijk bedoeld, onder andere. En heb je natuurlijk zondag ook onderwijs, als het goed is. Komt er een broeder spreken over de grote daden Gods, om het zo eens te zeggen. Ja? Nou, in Johannes 20 staat de Heer Jezus in het midden van zijn discipelen. En wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan op de eerste dag van de week? Ze waren ze allemaal bij elkaar, de deuren waren gesloten uit angst voor de Joden. En ineens stond hij in het midden en dan zegt hij... Wat zegt hij dan ook alweer? Weet jij het, Cor? Ja, ook. Maar dat bedoel ik niet.
En dan laat de dood
breken? Nee, vrede, zei u. Ja. En dat is een plaatje van onze samenkomsten. Niet dat wij bang zijn voor de Joden of wat dan ook. Maar wij komen samen op de eerste dag van de week, na de opstanding. En dan staat daar in het midden de Heer Jezus, symbolisch, brood, wijn. En de boodschap is, vrede, zei u. U hoeft niet meer bang te wezen, God heeft het goed gemaakt. Wij zijn gebracht tot de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Ja? Nou. En ik had voorgelezen Hebreeën 2 vers 12. In het midden van de gemeente zal ik u lofzingen. Dus als broeder Aad, of weet ik veel wie, een lied aanheft, of zingt, of een gebed uitspreekt, waarin de Vader wordt groot gemaakt, dan is dat de Heer Jezus die dat via deze broeder door de geest doet tot eer van de Vader. Want in het midden van de gemeente zal ik u lofzingen. Dat is de Heer Jezus. Hij leidt de samenkomst. Niet wij, hij leidt het. Ja? En dus moeten we ook proberen om niet zo bang te zijn om die leiding aan hem te geven. En dus, als er een broeder is die de lieder heeft voorbereid, dan mag hij best wel een keer zeggen, is er iemand met een lied op zijn hart? Is er iemand met een dankgebed op zijn hart? Is er iemand hier die nog iets wil voorlezen? Dat mag je best een keer doen, want de geest wil ook andere mensen gebruiken dan alleen maar die twee die daar staan, of drie. Ja? Want hij zegt, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Dat is Christus. Ja, toch? Nou, dat vind ik mooi. Nou, tenslotte. Deze eenheid op zondag kan alleen goed functioneren. En trouwens, er zijn nog meer samenkomsten, hè, van de gemeente. Alleen maar eredienst. Je hebt ook nog een, zoals vanavond heb je een samenkomst rondom het woord. Maar je hebt ook de bidstonden. Er zijn speciale samenkomsten, zoals Handelingen 4 en 12. Dat je samenkomt om te bidden. Dat is ook een samenkomst van de gemeente. Ja, toch? Nou, dit kan alleen maar functioneren dat aanbidden als ieder individueel lid in zijn of haar leven de dagelijkse lofofferdienst kent uit Romeinen 12, vers 1. Ik hoop daar zondag dus hier, als ik hier weer ben, om daar iets over te zeggen over Romeinen 12. De tekst die daar staat. Ik vermaak u dan, broeders, door de ontfermingen van God dat u uw lichaam bestelt tot een levende offerande. Heilig voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke eredienst. Zie je dat? Ook een persoonlijke eredienst. Als ik niet in mijn dagelijkse leven weet wat aanbidding is en mijn lichaam stellen tot een offer, dan kan ik op zondag ook niet mijn broeders en zusters stichten in wat er uit mijn mond komt. En een liedje zingen is niet aanbidding. Aanbidding is gemeende, spontane, gemeende lofofferen aan de Heere God, een hem groot maken om wat hij volbracht heeft op het kruis van Golgotha. En het is niet zomaar een liedje zingen. Het is echt vanuit de harten. Het moet echt een lofoffer zijn. Terwijl je de Heer jubelend in uw harten zegt, Efeze 5. Het is niet zomaar een liedje zingen. Het is echt iets wat uit ons binnenste moet komen. Zeg ik moet, maar je snapt wat ik bedoel. Het is aanbidden in geest en waarheid. Je moet de Vader aanbidden in geest en waarheid. Het moet echt werkelijk. Hetzelfde als jij getrouwd bent en je zegt elke dag, ik hou van jou, ik hou van jou, omdat het moet. Doet hij dat trouwens een beetje? Ja, hè? Ach, kijk eens.
En gemeente.
Hè?
En gemeente.
Gemeente ook nog?
Ja, ja.
Nou, het is geweldig, jongen. Goed bezig. Nee, maar het is met onze lof ook. Het is een liefdesuiting aan de Vader. Ja? Begin daar nou gewoon mee. Er zijn geen regels voor of het nou perfect of met wat voor woorden. Gewoon een spontane uitbarsting van jouw gedachten over wie de Heer Jezus is. Nou, en dan zeg ik tenslotte in de laatste twee linia's. We zijn als het ware dan 7 dagen voor die eerste dag bezig met Hem. Omdat onze levens een eredienst vormen. En ik ga zondag dan vertellen, hoop ik, wat de voorwaarde daarvoor is, namelijk door de ontfermingen van God. Dat zijn 4 of 5 woordjes. 5 woordjes. Die essentieel zijn in dat zinnetje. Maar dat komt zondag wel, ja? En dan zie je dus Maria van Bethanië is het voorbeeld daarvan. Ja, ik wil eerst, dat zij is eigenlijk de aanbidster bij uitstek. Johannes 12, als je die even wil opzoeken. Johannes 12. Johannes 12, er staat het volgende in vers 1. Heb je het? Bijna. Ja, mooi. 7, ik heb echt een bril nodig, jongens. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was. De gestorvene, die Jezus uit de dood had opgewekt. Zij maakte dan een maaltijd voor hem klaar en Martha diende. Lazarus nu was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond balsem van onvervalste kostbare nardus, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En het huis werd met de geur van de balsem vervuld. Kijk, dat is nou precies wat aanbidding is. Als er komende zondag 1 persoon is, die zoals Maria in Lucas 10 aan de voeten van de Heer zit, ja, onderzoekende wie hij is, vervuld raakt met wie zijn persoon is, wat hij gedaan heeft, en die dat uit, dan kan het zomaar gebeuren dat die ene persoon, zoals die broeder die ik net noemde, het hele huis vult met een bepaalde geur, bepaalde invloed, bepaalde aanbidding. Terwijl als iemand anders een regeltje uit zijn hoofd leert of gewoon maar een kunstje doet, dan is daar geen geur. Maar zij deed het vanuit oprechte liefde naar de Heer Jezus toe. En in Marcus 14 dan staat erbij dat ze die kruik brak. Ze brak die fles of die kruik. En het was zeer kostbaar. Het had haar veel gekost. En ze brak het als het ware. Ze gaf alles aan hem. Ja? En die houding van liefde naar de Heer Jezus toe, die vulde het hele huis. Die geur van die nardus. Nou, en ik hoop dat als we hier in Zeewolde, kunnen we niet alles gelijk gaan veranderen, omgooien, weet ik van, want dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar als er maar een paar zijn die als het ware hun hart erop stellen en hun hart erop zetten om van de Heer Jezus te genieten en hem, nou ja, te leren kennen door het woord van God en daar iets van te delen in de samenkomst. Ja, dan kan het wel zo zijn dat dat ook een effect heeft op weer een ander. Maar we moeten wel onthouden dat het altijd moet gaan om hem. Niet om ons, maar om hem. En hier zie je daar een prachtig voorbeeld van. Is de gemeente die wij bezoeken vervuld met deze geur, heb ik erbij gezet. En laten we dan even bij onszelf beginnen. Zijn onze levens wel, niet altijd natuurlijk, maar kennen wij momenten dat we weer iets nieuws van de Heer Jezus hebben gezien? Ik had een paar weken geleden bijbelstudie met vrienden over Leviticus 2. En daar staat er zo van, ja, dat de graan moest worden gebakken in de oven en in de pan, weet je wel. En toen las ik een uitleg van, de oven is eigenlijk een verborgen plaats met grote hitte. Ja? En de pan is meer een publiekelijk iets. Dus de geeseling en de vernederingen die de Heer Jezus heeft ondergaan, ja, dat vindt iedereen natuurlijk wel indrukwekkend, want dat is publiekelijk voor iedereen te begrijpen. Maar die oven, het feit dat hij ook leed, omdat hij gewoon als volmaakt mens tussen zondaren moest, 33 jaar moest functioneren. En zijn discipelen begrepen hem niet en zijn ouders begrepen hem niet. En snap je, dat was een veel intensere beproeving voor hem dan, nou ja, dat wat iedereen ziet. Dus dat vond ik toen alweer iets nieuws. Ik dacht van, wauw, wat moet dat voor hem geweest zijn inderdaad. He, als volmaakt mens die niet kon zondigen. In een wereld vol met zonde en met verdriet. En zelfs zijn discipelen die hem niet snapten. En de fariseeën en de saduceeën en noem maar op. Nou, de oven. Was voor mij persoonlijk weer een nieuw stukje inzicht in wat hij heeft meegemaakt. Wat hij heeft doorgemaakt. Goed, ik hoop dat jullie, dat ik, zoals Maria, zo'n geur gaan verspreiden. Gewoon als we samenkomen, om iets over de Heer Jezus te zeggen. Al is het maar 1 of 2 zinnen, het hoeft inderdaad niet te eindeloos uitgebreid te zijn. De prediker heeft iets over hem te zeggen, maar de luisteraars ook, in de liederen, in de gebeden. Dus... ja, las een moment in van dat je zegt van, nou, we gaan nu in onze dankgebeden de Vader groot maken en dan niet om iets bidden, want dat kan dan daarna nog, hè. Maar gewoon is, wat is er nou in je hart? Vertel het er maar. Nou, dat geeft een enorme geur van aanbidding in de gemeente. En als iedereen daar nou een beetje door wordt aangestoken, in mijn ideale wereld, ja, dan staat er misschien wel een stukje eenheid in aanbidding. En als we samenkomen, dan moeten we aan hem denken, want hij heeft het zelf gezegd. Doe dit tot mijn gedachtenis, totdat hij komt. Zo dikwijls als u de beker drinkt en het brood eet, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. De dood voor ons. En dat is de Vader openbaar geworden in waarheid. Nou, dat was het voor vanavond. Ik zou zeggen, als er nog vragen zijn, mag je het brand maar los dan. Als ze niet zo moeilijk zijn, tenminste.
Nou, ik vind het wel nieuw apart, want je hebt dat voor mij ook aanbidden is om de God te prijzen voor voor zijn macht als schepper. Ja, zo.
Ja, dat is natuurlijk wel goed. Dat is heel... Ja.
Dat snap ik wel.
Dat is prima. Maar, dat is natuurlijk niet fout. Alleen dat is ook in het Oude Testament al heel duidelijk. Hè? De schepper en u mag er zijn, u werken. Alleen het unieke van de gemeente is juist dat ze een nieuwe schepping zijn. En het fundament van die nieuwe schepping, de werken die God daarin heeft gewrocht aan het kruis, dat is eigenlijk de openbaring van de Vader. Hè? Want de Zoon heeft de Vader geopenbaard. Hoe dan? Nou, in zijn leven. Ik veroordeel u niet, enzovoort. Maar juist ook op het kruis. Dus ik vind het helemaal natuurlijk niet erg als iemand zegt van, u hebt alles geschapen, de hemel en de aarde. Dat doet Paulus zelf immers ook. Maar het is niet wat Johannes 4 bedoelt. Dat was eigenlijk een beetje mijn punt. Dus het gaat er vooral mee door. Als er ook maar het andere aspect erbij komt. Van de geweldige... de God nu van alle genade die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dat is toch wat? De God van alle genade.
Maar ik denk toch, als je... Het moet alle twee zijn, alle twee kanten.
Ja.
Maar als je in die lofprijzing ook de Heere God prijst om zijn almacht, om zijn rechtvaardigheid, zijn heil.
Ja.
Zijn heil, dat ja. Kan ik zeggen. Als je die kenmerken noemt, dan word je ook bewust dat God zo heilig is.
Ja.
En dat, want je zei in het begin dat je dus tegenwoordig vaak mist. Dat is ook zo, denk ik, dat God wordt alleen als liefdevol neergezet.
Ja.
En,
dat was de eerste avond, bedoel je?
Ja, maar je refereerde aan het begin van de avond ook eventjes.
Oh, okay.
Dat in veel gemeenten gebeurt.
Hè? Ja, zo ja. Okay. Ja.
En volgens mij is het euvel wat je vaak daarin ziet, dat de mens niet meer doordrongen is hoe heilig God is.
Nee.
Want Als je als mens gaat beseffen dat God heilig is en dat wij nooit in die heilige norm kunnen voldoen,
nee.
Dan besef je dat je niet kunt bestaan
ja.
Voor die heilige God.
Klopt.
En als je dan de oplossing in de Heer Jezus aangereikt krijgt,
ja.
Op dat moment komt pas de liefde van God volgens mij in beeld.
Absoluut. Dat is ook Hebreeën 10, hè, wat ik vergeten heb te behandelen trouwens. Laten wij dan vrijmoedig naderen tot die heilige God. Hè?
Ja.
Met een waarachtig hart.
En dan sluit ik eigenlijk aan de mening dat dus het benoemen van al die onbevattelijk grote eigenschappen van God.
Ja.
Die hem dus bijzonder maakt, uniek, heilig. Dat je dan ook uitleidt naar het moment dat je vol overtuiging, vol overgave hem gaat danken. Voor het immense offeren wat hij Jezus gebracht heeft.
Absoluut.
Want anders...
Dat is aanbidding.
En dan wordt het aanbidding.
Ja.
Dus het een versterkt het ander. Je kunt ja, puur...
Zeker, maar als, ja, als we dus maar gericht zijn op wie hij is. Dat, en dat uiten. En dat ja. Wordt dus versterkt door die tekenen van brood en wijn. Want dan ben ik dus echt met hem bezig. Met zijn dood. En niet met iets anders. En dat, als het goed is, lokt dat de bewondering meer en uit naar hem. Dan als ik het niet zou doen. Dat is een beetje het idee van het avondmaal. Onder andere, het is ook een erkenning van de eenheid van het lichaam, dat heb ik de vorige keer gezegd.
Maar de grootheid van het offer van de Heer Jezus,
ja.
Komt op, word je pas bewust als je doordrongen bent van je eigen falen.
Ja, klopt.
Want dat is het laatste te denken. Als ik als mensen spreek en... Toen realiseerde ik me, dan kan ik het evangelie gaan brengen.
Ja.
Maar als ik met iemand in gesprek raak die geen eens een godsbesef heeft, niet eens weet wat God van zichzelf vindt en van zichzelf zegt,
ja.
Dat hij heilig is en dat hij alleen maar mensen bij zich kan hebben die ook heilig zijn.
Mm-hmm.
Als je daar niet van doordrongen bent als mens, wat heeft dan het offer van Jezus voor betekenis? Mm-hmm. Niks. Want je weet niet.
Nee.
Dat er een heilige God is.
Nee, je weet ook niet dat je zelf schuldig staat tegenover je heilige God.
Precies. Nee. Dus je kunt jezelf dan nog steeds goed voelen. Ja, ja. Daarom heb ik een offer van,
ja.
Van een ander nodig.
Ja, nou, dat is ook waarom Paulus zegt, ze moeten zich overal bekeren.
Ja. Dus we moeten elkaar ook ter degen doordringen om de heiligheid van God.
Ja.
En in de geloofsgemeenschap mag je dat veronderstellen.
Ja. Maar die heiligheid heeft ervoor gezorgd dat zijn zoon dus moest lijden en niet wij. En die zoon was volmaakt. Dus zo heilig is hij dat hij zijn volmaakte zoon heeft beladen met onze zonden. Het kon niet op een andere manier. En dat is natuurlijk ook een stukje aanbidding. Hè? Alle aspecten en eigenschappen van God de Vader worden benoemd. En dat kan gewoon heel spontaan en heel in ieder op zijn eigen wijze ook. Vroeger toen ik begon met dit soort dingen in de praktijk, toen werd mij door iemand gezegd van ja, maar je moet wel zorgen dat het niet uit het vlees komt, hè? Moet wel uit de geest komen. Dus ik dacht, ja, ik heb nou wel een lied in mijn hoofd, maar is dat nou uit het vlees? Of is dat nou... Dus toen ging ik helemaal de verkeerde kant mee op. Dan ging je op een gegeven moment helemaal echt twijfelen van, kan ik het wel zeggen? Want ik weet niet of het... Maar als het een verlangen is, dan doe het gewoon. Als het maar tot eer van de Vader is. En de rest kan wel proeven of de geur het huis vult op een gegeven moment, toch? En dan moeten we ook leren met vallen opstaan. Als het maar het verlangen van de gemeente is, hier in Zeewolde... Christengemeente Zeewolde om tijdens de samenkomst de Vader te verheerlijken en groot te maken. Uit één mond, met alle verschillende achtergronden, alle verschillende gedachten. Nou, dan is er eenheid. Dat is een beetje het doel. En als het een keer fout gaat, weet je, wees ook niet al te streng en al te kritisch. Ja, aanvaard elkaar. Ook in als het een keer misgaat.
Altijd de andere uitnemende achteraan jezelf.
Ja.
Dat doet
dan, Ja, maar dat is een moeilijke.
Het werkt wel als je dat toepast.
Nou, dat is het geheim van alles. Goed, nog meer vragen, opmerkingen, aanvullingen. Niet? Sluit ik het af. Grote God, trouwe God, Vader in de hemel. Wij zijn zo dankbaar voor uw woord, dat u daar in uw eigen hart heeft openbaar gemaakt aan ons. En zij die vreugde vinden in u, die onderzoeken ook in dat woord uw grote werken. En iedere keer vinden we weer iets nieuws waar onze harten door worden opgebouwd, waar er vreugde is, blijdschap omdat we kinderen van u zijn en dat we een geweldige toekomst hebben in uw huis. Ondanks dat we soms verschillend denken over bepaalde zaken, verheugen we elkaar, verheugen we ons met elkaar in wie u bent. En ik hoop ook en ik bid ook dat dat ook tot uiting mag komen. Vader, dat we leren dat als we samenkomen, dat we door uw geest u groot mogen maken. Want dat is ook ter versterking van elkaar. Geprezen zij uw naam voor deze avond. Geprezen zij de naam van uw Zoon tot in alle eeuwigheid. Amen.